Goedemorgen, broeders en zusters. Het is voor mij de eerste keer dat ik in uw midden mag zijn. En misschien is het goed om in het kort even te kennis te maken. Ik kom uit een christelijk gezin. En ik ben zelf werkzaam geweest in de commerciële sector. Handel drijven was voor mij mijn lust en mijn leven. Ik ben pas op latere leeftijd tot wedergeboorte gekomen. Ik had heel veel over de Heer Jezus gehoord. Ik wist precies hoe het in elkaar zat, maar ik ging toch zondags de hei op. Ik dacht, nou, dan kan ik de Heere God ook ontmoeten. Daarvoor hoef ik niet naar een kerk toe. Ik was eigenlijk een beetje als Naaman, u kent die geschiedenis, die Syrische hoofdman. En die kwam bij Elisa en die zei, ik dacht bij mijzelf. Zijn de rivieren in Damascus niet veel schoner dan die smerige Jordaan? Ik dacht bij mezelf, en ik kom steeds mensen tegen die eigenlijk hetzelfde principe hebben. Ik denk dat het zo en zo zit. In plaats van hun knieën te buigen bij het kruis, anders gezegd, met Jezus Christus gekruisigd te worden. En Hij te laten bepalen wie het leven is en die ook het leven, jouw leven, wil vaststellen en regeren. En zodoende ben ik tot wedergeboorte gekomen en sinds die tijd is de Heer mijn Heer. En ik moet u zeggen, het is heerlijk. Het is heerlijk als je de Heer Jezus kent, dwars door alle dalen, dwars en ook over alle hoogtepunten heen, om te weten, Hij is erbij. Maar dat betekent ook dat je vaak wel eens dingen moet loslaten en daar gaan we het vandaag over hebben. En als voorbereiding erop wil ik met u lezen een gedeelte uit het boek Genesis. Genesis hoofdstuk 22. Genesis 22, en we lezen daar vanaf het eerste vers. Een hele bekende geschiedenis, neem ik aan, dat hoop ik ook. Er staat, ik lees u uit de NBG-vertaling, hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem, Abraham, en deze zeide, hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaak. En ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en nam twee van zijn knechten met zich mee, benevens zijn zoon Isaak. En hij kloof de hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En Abraham zei tot zijn knechten, blijft gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daar ginds heen gaan. Wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaak, en nam vuur en een mes met zich mede. Zo gingen die beiden tezamen. Toen sprak Isaak tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. En deze zeide, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. En zo gingen die beiden tezamen. Toen ze aan de plaats die God hem genoemd had gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar. Schikte het hout, bond zijn zoon Isaak en legde hem op het altaar boven op het hout. Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham! En hij zeide, hier ben ik. En hij zeide, strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich, met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien. En daar waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des Heren zal erin voorzien worden. Tot zover. Het thema van vanmorgen is wat ik zei, loslaten. En dat begint, iedereen die kinderen heeft, kleinkinderen heeft, weet het al heel vroeg begint. Op het moment dat die kleintjes naar opvang of naar de school gaan, het eerste keer, dan zie je altijd beelden op de tv. Kinderen gaan redelijk opgewekt naar hun klas en de ouders kijken van hoe zal het gaan. En moeten hun kind loslaten. En dat gaat je hele leven door. Want op het moment dat ze gaan studeren en ergens in Groningen of in Maastricht moeten gaan studeren, moet je ze laten gaan. En je richt dan een kamer in voor ze, maar je denkt dan, hoe zullen ze het redden? Loslaten in het leven. Ook een broeder Spronk, wat we vanmorgen hoorden, moest op een bepaald moment loslaten. Maar als ik bij loslaten zeg, moet ik toch in de eerste plaats denken aan de Hemelse Vader. Die voor mij, die voor de wereld, zijn Zoon liet gaan. Om u en mij, om de schepping uit de greep van de boze, van de overste van deze wereld te verlossen. En God heeft zijn Zoon zien lijden. Hij heeft gezien hoe zijn Zoon in deze wereld was. Hij heeft gezien hoe ze hem aan het kruis genageld hebben. En toch zweeg God. God greep niet in. Hij liet het gaan. Ter wille van u en van mij. Ter wille van een ieder die geloof heeft in het volbrachte werk van de Zoon. Dus de Vader wist precies wat het betekende om los te laten, om te laten gaan. En hij heeft juist daarin, doordat hij zweeg, zijn grote, onvoorwaardelijke liefde geopenbaard. En toen God aan Abraham vroeg, zoals we lazen, zijn zoon Isaak te offeren, wist hij wat hij vroeg. Hij weet ook precies wat hij van u en van mij vraagt, op het moment dat hij wat vraagt van u. En zeg nu te snel, de Heere God mag mij alles vragen. Dus dat is een mooi lied in opwekking. Jezus, alles geef ik u. Maar durf je dat woord alles ook te onderstrepen? Of is het, Heer, ik geef u wat mij het beste uitkomt. Want de Heer kan soms veel van je vragen. Zoals hij ook bij Abraham deed. Met die geschiedenis van Abraham zijn we gekomen aan de oorsprong, het begin van het volk Israël. Het ontstaan van Israël lag niet bij Abraham, lag niet bij een mens. Het ontstaan van Israël begint bij God zelf. Zoals Deuteronomium zegt, u heeft de Heere uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren zijn volk te zijn. De geschiedenis van Abraham. Het begint eigenlijk al in hoofdstuk 11 van het boek Genesis. Daar wordt beschreven uit welk geslacht hij komt. En dat Terach, zijn vader, op pad gaat richting Kanaan. Als een door een onzichtbare hand verdreven, vertrekken ze uit de plek waar ze zijn. Het is een kracht die hen daartoe dreef. En ben ik diep van overtuigd, de stuwende kracht van de Heere God zelf. Die hen geleid heeft als gezin, als nomaden, alvast richting Kanaan. Maar wie rekent er vandaag aan de dag nog met de stuwkracht van de almachtige God in je eigen leven? Dat God het is die je leven leidt. Maar het geldt ook voor de situatie in het nabije oosten. De supermachten vandaag hebben er geen idee van dat er een goddelijke kracht is die staat achter het volk Israël. Ze zouden ineen krimpen van angst als ze dat zouden beseffen. En Poetin en VI, en VS, maar ook Europa. Ze zouden in paniek het Midden-Oosten verlaten. Als ze zouden weten welke kracht er achter Israël staat. Niet zo vreemd hoor. Want een onbekeerd mens weet eigenlijk niet wie hij weerstaat, tegen wie hij in opstand is. God wilde in Abraham het fundament van Israël leggen. En daarvoor koos hij de eerste Israëliet. Het fundament van zijn volk. Maar hij moest in feite Abraham eerst geleidelijk losmaken van alles. Waarom? Om Abraham aan zichzelf te binden. En om op die wijze het fundament van Israëls geschiedenis te leggen. Dat mag ieder die de Heer kent ook in zijn eigen leven ervaren. Want vanaf je bekering en de Heilige Geest die inwoning in je maakt, begint hij je soms los te maken van dingen waar je zo aan gewend was. Vandaar dat Paulus ook zegt, gij geheel anders. Je wordt anders als Gods geest in je kan werken. Ja, God maakte Abraham los van alles. Maar dat begon in feite al met de banden des bloeds, met de traditie. Want denk erom dat Abraham, zoals in het Midden-Oosten gewoon is, een sterke familierelatie had. Want er staat dat Terach, zijn vader, nam zijn zoon en vertrok. Die oude papa had het nog best wel voor het zeggen in het gezin. Maar ze bleven onderweg steken, dat weet u. En Terach sterft te Haran. En toen zei de Heere Abraham en gaf hem de belofte dat hij tot een groot volk zou worden. Maar hij moest eerst als het ware losgemaakt worden van vader. En naast dat losmaken moest Abraham ook losgemaakt worden van de neef Lot. Want er staat in Genesis 12 dat Lot met hem ging. Maar had de Heere God tot Lot gesproken? Nee, de Heere God had tot Abraham gesproken en niet tot Lot. Maar Abraham was intussen 75 jaar. En Sarai 65. En de Heere God had gezegd, ik zal je tot een groot volk maken. En mogelijk heeft Abraham gedacht van, Heer, hoe ga je dat nou doen? Ik word ieder jaar een jaartje ouder. Dat gaat niet lukken. Dus laat ik voor de zekerheid Lot meenemen, mijn neef. Dan zou het in ieder geval via hem tot een groot volk kunnen worden. Maar het gaat niet goed tussen die twee. En dan zegt de Heere God, maak scheiding. Ze krijgen spanning. En dan wordt hij losgemaakt van Lot, want Lot gaat de ene kant op. En Abraham kiest het andere gedeelte. En dan, heel opmerkelijk, als hij losgemaakt is van Lot, gaat God opnieuw spreken. Je kunt dat vinden in Genesis 13. God gaat opnieuw spreken als er opnieuw een losmaking is. En hoe feite geldt dat voor ons precies hetzelfde? Als een mens losgemaakt wordt van zijn eigen denkbeelden, weet u nog, Naaman, ik dacht bij mezelf. Als een mens daarvan losgemaakt wordt, kan de Heer opnieuw spreken. Eerst van zijn familie, dan van Lot. Maar het gaat dieper. Want hij moet ook nog losgemaakt worden van zijn vrouw Sarai. Want Abraham was intussen 86 en Sarai 76. En er waren nog steeds geen kinderen. En toch die belofte van God, Heer, hoe moet ik dat nou invullen? En dan heeft Sarai de oplossing. Neem mijn slavin, Hagar. En dat klopt meteen. Er wordt een kind geboren, Ismaël. En ik denk dat Abraham met Ismaël in zijn handen gelopen heeft. Heer, dank u wel. Dat is hem dan. En dan lees je in Genesis 17 dat de Heer zegt, nee, dat is hem niet. Abraham heeft wel gebeden voor Israël. En God heeft ook beloften gegeven voor Ismaël. Maar het is niet de zoon zoals God bedoeld heeft. En na 25 jaar, Abraham is inmiddels 100 jaar, is het eigen lichaam verstorven, het geloof aan zichzelf volledig verloren, wordt Isaak geboren, de beloofde zoon. En Abraham ziet dat ook. En hij wist, in en door Isaak komt de vervulling van Gods belofte. Je zou zeggen, Abraham helemaal gelukkig, maar dan? Dan komt dat hoofdstuk wat wij met elkaar lazen. Dan gaat God Abraham losmaken van Isaak. Waarom? Heer God, waarom? Waarom nu Isaak? En God deed dat. Om het fundament te leggen van het latere zaad van Abraham. Van Israël. Het fundament van de plaatsvervanging. Want toen Abraham het mes trok om in gehoorzaamheid de zoon te offeren, riep God Abraham, Abraham. En hij voorzag in een ram in plaats van zijn zoon. En toen is het fundament gelegd, het fundament van de plaatsvervanging. Toen Abraham gewillig en bereid was, zonder het te begrijpen, alles te geven, ook zijn eigen zoon. Toen kon God het fundament van de plaatsvervanging openbaren. Zoals God gewillig was zijn enige geboren zoon te geven, was God ook nu in staat om profetisch de plaatsvervanger te openbaren. En dat is het geheim van het overleven van het volk van Israël. Dat is het geheim van de kracht van Israël. Ze hebben een plaatsvervanger, of ze het op dit moment nu weten, erkennen of niet. Maar de plaatsvervanger is bezig voor Israël door de hele geschiedenis. Maar ik wil het niet alleen bij Israël laten. Ik wil het ook meer naar uzelf en mijzelf trekken. Want we moeten ons realiseren dat we vandaag in een hele bijzondere tijd leven. We leven in de eindtijd. De wereldeconomie wankelt. Ik weet niet of het bij u is, ik heb hoofdpijn van alle codes die ik moet onthouden. En binnenkort hoeft dat voor de mensen niet meer, want dan krijg je een chip ingevraagd. We leven in een tijd van vandaag. Als ik zie hoeveel tatoeage wordt toegepast, dan moet het merkteken straks, wat de antichrist wil drukken, geen probleem meer zijn. We zijn gewend aan het injecteren en het aanbrengen van merktekens. En juist in deze tijd, als de Heer Jezus staat te komen, als de Heer Jezus zijn gemeente spoedig tot zich zal nemen, juist in deze tijd vraagt God door zijn geest alles van ons. En als we een geliefd kind van God zijn, zal hij u daarop aanspreken. Want je moet wel realiseren, van wie vorderde God Isaac? Wie was Abraham? In Jesaja 41 noemt hij, wordt het genoemd. Gij zijt mijn vriend. In de Statenvertaling staat Abraham, mijn geliefde. God eist dus als het ware van het allerliefste van degene die hij lief heeft. We lazen in het eerste vers. Neem nu Isaak, uw enige. Er staat niet, Abraham, neem Isaak en ga die offeren. Nee, we horen hier een bekende klank. Van Johannes 3, vers 16. Zo lief had God de wereld, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En God onderwerpt Abraham aan een proef en wil zien in hoeverre zijn liefde tot God echt is. En als God van u uw Isaak eist, wat het ook is, doet hij dat om u dichter naar hem toe te trekken. Om uw liefde te onderzoeken. We zingen uit Johan de Heer. Ik geef mezelf aan u volkomen. Ik geef me heel aan u thans over. Ja, we zingen het. Maar als de praktijk van de dag is dat je van alles toch nog probeert vast te houden, geef je dan geheel. En God onderzoekt de echtheid van je liefde. Maar naast de echtheid van je liefde zoekt hij ook naar de echtheid van je geloof. Abraham moest 25 jaar wachten voordat Isaak geboren werd. Hij had na 25 jaar pas de geloofservaring. Abraham was trots. Was misschien wel trots op het resultaat van zijn geloofstrijd. En nu gaat God zeggen, offer hem op de berg die ik zeggen zal. Want als het geloof echt is, dan kan dat leven zonder ervaring. Hoe komt het dat Abraham dat zo aan hem kon overgeven? Lees u met mij eens mee wat er van staat in Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 17. Daar staat, door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht. En hij, die de belofte aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren, tot wie gezegd was, door Isaak zal men van uw nageslacht spreken. Hij, Abraham, heeft overwogen dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Hij heeft overwogen, ondanks het feit dat God als het ware radicaal een streep haalde, door zijn geloofsverwachting, heeft hij overwogen dat God bij machte is om hem uit de doden op te wekken. En zo heeft hij hem ook teruggekregen. Maar er zijn nogal wat gelovigen die niet zonder een geloofservaring kunnen leven. Als ze geen ervaring hebben, dan zakken ze als het ware door het ijs heen. Ze leven op geloofservaring, steeds op zoek naar een nieuwe conferentie, nieuwe ervaringen, nieuwe wonder. Ze shoppen van de ene ervaring naar de ander. Maar wat blijft er over als dat in je leven weggaat? En God onderzoekt ons geloof of wij genoeg hebben aan de Heere alleen. Zonder geloofservaring. Als je geen uitweg meer ziet, als je er niets meer van snapt, als het in je leven als het ware tegen een muur loopt, overweeg dan zoals Abraham en kijk naar boven. En God ontmoet in Abraham een mens die bereid is tot hetzelfde offer als God. En dat is het geheim. Niet alleen het geloof, niet alleen de liefde tot hem, maar ook de overgave gaat God testen. Datzelfde lied dat ik net aanhaalde zegt, neem mijn zilver en mijn goud. Ja, dat doet pijn, Heer, maar daar komen we nog wel overheen. Maar we zingen ook dan, neem mijn wil en maak hem vrij. En met name die wil, onze eigen wil nog wel eens dwars liggen. En het kan zijn dat God je in de kraag pakt en zegt, of je het ook echt wilt. Maar overgave loslaten, broeders en zusters, het is een moeilijk proces. Want we houden nog zo graag iets vast. Iets wat op ons verlanglijstje staat. Weet u hoe wij vaak overgeven? En dan in de goede zin van het woord, hè, Harry? Ja. Wij geven vaak over op deze manier. Je hebt het vast in je handen. En dan geef het over. Ja, heer, ik laat het los. Maar ziet u het touwtje? En voordat je het weet, pakken we het weer op. Ik sprak ooit een keer iemand in het bedrijfsleven. Die zei, ik stop ermee. Ik verkoop het. Maar hij hield nog 5% van de aandelen hield hij in eigen hand. En binnen de kortst mogelijke tijd lag het hele bedrijf in zijn eigen hand. Hoe laten wij los? Houden wij toch dat laatste touwtje toch nog als eigen regie in ons hand? Nee, zegt de Heer. Geef het mij en geef het mij over. Leg het in zijn hand. God vroeg van Abraham Isaac. Beseft u wat Isaac voor Abraham was? Hij was zijn triomf. Het eindresultaat van zijn geloofsstrijd. Zijn hele geloofsopbouw, zijn hele denken. Maar naast de overwinning in de geloofsstrijd was Isaac voor hem ook de verpersoonlijking van zijn aardse bezit. Hij was een rijk man. Hij werd steeds ouder. Naar wie gaat de erfenis? Eliezer, mijn knecht? En toen kwam Isaac. En nou zegt de Heere God, geef hem mij. Maar Isaac was ook zijn toekomst. Want uit zijn zaad zou God een groot volk maken. Isaac was voor Abraham alles, zijn verleden, zijn heden en zijn toekomst. En nu zegt de Heer, geef mij deze Isaac, geef hem aan mij. Nogmaals, broeders en zusters, ik weet niet of u een Isaac koestert, of u een Isaac hebt. Ik wil het niet weten, het gaat mij ook niet aan. Maar ik weet alleen dat het heel ver kan gaan. Het kan verder gaan dat je lief is. En ben je dan bereid, als hij het van je vraagt, niet je broeder of zuster, niet je buurman of je buurvrouw, als God het van je vraagt, om het hem te geven? Naar de mens is dat bijna niet mogelijk. Maar in en met Jezus Christus is het mogelijk. O, zult u zeggen, Hans, dit gaat me te ver. Maar de Bijbel gaat zo ver. Heeft u ooit wel eens gezegd, God, dat offer wat u bracht in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, is mij te ver gegaan? En heeft God ooit geaarzeld in zijn grote liefde om dat offer te brengen? En God zoekt vandaag discipelen, discipelschap. God zoekt vandaag mensen die zich verenigen kunnen in het offer, in de geofferde Jezus Christus. Het is heerlijk om mensen aan de voet van het kruis te brengen. Maar eigenlijk is het mensen aan het kruis te brengen. Eén te worden met hem. Met Christus ben ik gekruisigd. Moest opletten, dat stukje wat we lazen. De gehoorzaamheid van Abraham. Geen maar, heer toch, nee. Hij deed het met haast en standvastig. Toen God hem riep, was er geen tegenspraak. Zo van, nee heer, ik heb u toch verkeerd verstaan. Of was dat niet voor degene die naast mij zit in plaats van voor mij? Maar God riep met de eis en riep Abraham, zei hij, hier ben ik. Bent u bereid om uw Isaac in te leveren zonder tegenwerpingen, zonder omwegen? Geen maar, maar daarnaast ook met haast. De gehoorzaamheid met haast. Ik weet niet hoe Abraham geslapen heeft die nacht. Het zal een worsteling geweest zijn. Maar er staat in vers 3, hij stond 's morgens vroeg op. Zodra het uitvoerbaar was, werd hij gehoorzaam. Ik heb hem afgevraagd, zou hij met Sarah erover gesproken hebben? Of is het misschien een situatie geweest waarin hij alleen met God in gevecht geweest is? Alleen met de Heere God geworsteld heeft? Ik kan me moeilijk voorstellen wat voor gedachten hij gehad moet hebben. Maar de bevrijding lag ook opnieuw daarin, dat hij in die nacht overwogen heeft. God kan en God is bij machten. Als je er niets meer van snapt in je leven, als je mogelijk een waarom hebt, overweeg dan. God is bij machten. Hij is de Almachtige. Naast geen maar, naast het feit dat hij met haast het vervulde, was het derde punt dat hij standvastig was. Gehoorzaamheid was voor hem geen opwelling, maar standvastig. Hij is drie dagen onderweg geweest met zijn muilezel. Hij had onderweg kunnen denken, hij had kunnen omkeren. En toen hij in de verte die berg zag, had hij zich alsnog kunnen bedenken. Maar hij bleef gaan en hij klom op met zijn zoon. En de uiteindelijke bedoeling van God, hij wilde door de absolute, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van Abraham het lam van God aan hem openbaren. Ontvouwt zich als het ware een panorama. Daar gaan ze met z'n tweeën. De rechter en de kruisdrager. Want wie heeft uiteindelijk het houten kruis op de schouder van de Zoon Heer Jezus gelegd? Heeft God zelf gedaan. Zoals in dit beeld. Abraham nam vuur en mes met zich mee. Als de rechter, de voltrekker van het oordeel. En Isaac, de zoon, als kruisdrager. En zo gingen ze beiden tezamen, staat er. Jezus wist wat er zou komen. Maar hij ging altijd tezamen met zijn vader. Hij zegt dat ook. Het is mijn spijze dat ik de wil van mijn vader doe. Ik en de vader zij één. Zo gingen zij beiden tezamen. Abraham met het mes en Isaac droeg het hout. En dan de vraag van de zoon. Vader, waar is het brandoffer? Er klopt iets niet. Vader, hoe kan dat nou? Er is hout, er is vuur, maar waar is het lam? Ben ik het misschien? En de reactie van Abraham. Hij rust en vertrouwt. En weet zich geborgen in zijn God. Alle logica was er niet meer. Was op. God zelf zal voorzien in een lam ten brandoffer, mijn zoon. En nu wordt de heerlijkheid van het lam door de gehoorzaamheid van Abraham nog meer geopenbaard. Het lam dat zich niet verzette, zijn mond niet opendeed. Misschien is wel het meest aangrijpend in de hele geschiedenis datgene wat er niet staat. Op natuurlijke wijze had het er zo moeten staan. En Abraham bouwde het offer en zijn zoon wilde op het altaar binden, maar Isaac verzette zich hevig. En zei, vader, dat nooit. Want Isaac moet toch een sterke jonge man geweest zijn al. In de kracht van zijn leven. Maar dat staat er niet. Er staat, hij bond hem, legde hem bovenop het hout. Misschien heeft de zoon gesnikt. Is het angstzweet hem uitgebarsten, maar heeft ja gezegd. Hij wist het, maar heeft zijn mond niet open gedaan. Een beeld wat in Jesaja 53 beschreven staat. De Heer die bloedzweet sprenkelde in de hof van Gethsemane, maar zei ja, Vader, uw wil geschieden. En hierin wordt het steeds helderder hoe heerlijk de verlossing die hier nu ontsluierd is. Doordat er een man is die een weg gaat die ons eigen vlees niet wil. Abraham zegt, op de dag des Heren zal erin voorzien worden. Op de berg des Heren, daar zal voorzien worden. Als je het letterlijk neemt wat er staat, dan staat er eigenlijk, op de berg des Heren wordt het gezien. Wat werd gezien? God, God zelf, zag het hart van Abraham en zijn bereidheid om te gehoorzamen. Daar ligt de grondlegging. De bereidheid om te gehoorzamen. Veronderstel dat Abraham eenvoudig nee had gezegd. Had toch gekund? Er zijn duizenden christenen die koudweg nee zeggen tegen datgene wat God vraagt. Nee, dat doe ik niet. Oh, we kunnen het heel vroom verpakken. We hebben geweldige redenen kunnen we aanvoeren. Maar ten diepste nee zeggen tegen datgene wat God vraagt. Ik moet zomaar denken aan de doop op geloof. God vecht het. Een stap van gehoorzaamheid, niet alleen van gehoorzaamheid. Het is een duidelijk teken, het begraven van de oude mens. En opstaan in het nieuwheid des levens. Maar er wordt nee gezegd. Nogmaals, redenen voldoende. Maar het gaat om wat het woord zegt. Wat zegt Gods woord? Wat zegt de Heer zelf? Maar we zien hier in deze geschiedenis hoe de heerlijkheid van God en het Lam geopenbaard wordt. Daardoor door het fundament van de plaatsvervanging profetisch gelegd is. Daar wordt Abraham één met het offer van God. De Heer Jezus Christus zegt zelf, duizenden jaren later, tegen het Joodse volk: Abraham zag mijn dag en verblijdde en verheugde zich. Weet u wanneer Abraham de dag van de Heer Jezus zag? Toen hij achter zich keek en een ram in de struiken zag, die hij in plaats van de zoon kon offeren. Toen heeft hij de dag van Jezus gezien. En dat uiteindelijk ging het daar bij God om, ook vandaag nog, dat we Jezus zien. Abraham kon in die plaatsvervanging plotseling de Heer Jezus zelf zien. En hij verheugde zich. In plaats dat God Isaac van Abraham eiste, wilde hij hem Jezus geven. Daar gaat het om. Ook in het leven van vandaag. Als God iets van je vraagt, is het altijd de bedoeling uiteindelijk om de grootheid en de macht en de kracht, maar de liefde van de Heer Jezus te zien. In Abraham, die zijn Isaac offert, breng ook uw eigen Isaac, het Isaac van nu, op het altaar. Misschien is het het trotse ik. Misschien is het iets hards in je leven wat je niet prijsgeeft, wil prijsgeven. Maar laat het los. En de Heer zal in tegemoet komen. In het loslaten ligt de grootheid. Ook Misschien iets wat je lief hebt boven hem. Dat kan ook een gedachte zijn. Misschien wel een vrome gedachte. Maar laat het los. Misschien is het iets wat je al lang bewust voor de Heer hebt achtergehouden. Misschien wel dat ene. Dat hele kleine hoekje. Ergens op de zolder van je hart. Waarvan je eigenlijk niet bereid bent om dat uit te leveren. Misschien is het wel de zorg om een van je kinderen. Laat het los. Breng het bij de Heer. Overweeg dat Hij bij machten is. De Heer zegt, geef het mij. Geef het mij. En als je ja zegt en als je durft los te laten. God vormt ons meer en meer naar het beeld van zijn Zoon. Het lam meer en meer voor je openbaren. En daarom eist God vandaag uw Isaac. Of dat u Jezus ziet. Meer en meer. Wanneer God zaken van u vordert, kun je het gevoel hebben, vraagt hij dat u ook nog van mij? Ja. Jezus, alles geef ik u. En hij doet dat, omdat hij de rijkdom van zijn belofte ook in uw en mijn leven in vervulling wil laten gaan. Bij Abraham ontvouwt God zijn belofte nogmaals en bevestigt zijn belofte. En er staat er, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. Ik zei het al, we leven in een eindtijd. De tijd gaat komen dat de Heer Jezus zijn gemeente zal thuishalen. En we zullen zijn bij degene die reeds thuis zijn. We zullen hem zien. Wie hij is. We zullen in zijn liefdevolle ogen kunnen zien. En we zullen geen vraag meer hebben. We zullen zijn doorboorde handen zien. En we zullen gaan en staan met hem. En juist daarom vraagt God vandaag alles van u en van mij. Vraagt veel van zijn gemeente. Geef mij je Isaac, zegt God. En laat het lam groter worden in je leven. Amen.